We lezen vanmiddag voor de derde keer het gedeelte dat vanavond bepreekt wordt, Matthäus 13, vers 1 tot en met 23.
En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan, en in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, en met het hart verstaan en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat ze zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien. En te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan, hoor de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt, doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
Voor de derde keer gemeente en voorlopig ook voor de laatste keer wordt deze gelijkenis in ieder geval door mij in uw midden verkondigd, de gelijkenis van de zaaier. Het tekst voor de prediking, dat is vers 10 en vers 11 van Matthäus 13. Dat is dezelfde verse die vorige week zondagmorgen ook bepreekt werden. Vers 10 en 11 van Matthäus 13, waar de Heere zegt, waar de discipelen tot Jezus komen en tot hem zeggen, waarom spreekt gij tot hen, dus tot de scharen door gelijkenis? En hij antwoordende zeide tot hen, opdat het u gegeven is de verborgen van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Begrijpen met het hart. Dat is het thema waaronder deze versen worden verkondigd. Begrijpen met het hart. Twee lijnen vanuit de tekst, afhankelijk hart. En de tweede lijn is een genezen hart. Een afhankelijk hart. En een genezen hart. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar Als u ook in de achterliggende dagen misschien dit gedeelte nog eens rustig hebt bekeken, dan krijg je daar een dubbel gevoel bij de gelijkenis van de zaaier. Aan de ene kant de rust die van deze gelijkenis uitgaat. En laten we dat voorop stellen. Niet alleen in het midden van onze gemeente met alles wat er gebeurt, maar ook in het midden van het kerkelijke leven met alles wat daar plaatsvindt. Een zaaier ging uit om te zaaien. Jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit, tot en met de jongste dag. Dat gaat in alle rust en stilte gewoon door. De herrie die er is onze herrie. De stilte die er is de stilte van Gods geest. Wel, de rust gaat daarvan uit. Ook wanneer we de zaaier met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, in deze gelijkenis zien hoe Hij preekt. En wat komt er niet op Hem af? En wat staat er Hem niet te wachten? Dat wat wij niet weten, wat er in de komende weken, maanden of jaren zal gebeuren, dat weet Hij wel. En Hij zit daar in alle rust, preekt het woord, wetend dat Hij nog maar een korte tijd van leven heeft. En dat de schare die nu voor Hem staat, straks zich zal groeperen rondom het kruis. En in alle rust preekt Hij, alsof er helemaal niets aan de hand is. We zagen ook de vorige keer de afhankelijkheid van de zaaier daarin. Jezus staat in dienst van zijn Vader en zo preekt Hij ook het woord. Dat is niet alleen het besef wat Hij meedraagt in zijn hart, dat stempelt ook zijn arbeid. Met brede armen, zoals de zaaier, met brede armbewegingen. Het zaad strooit over de akker. Zo preekt Jezus ook met brede armen, zaaiend het evangelie onder de scharen. Hij bekommert zich niet om de vraag waar het zaad valt en wat het zal doen. Hij richt zich op de verkondiging van het woord en laat de rest over aan het welbehagen van zijn Vader. En met dat ik dat zeg, het welbehagen van zijn Vader, en opeens ook de andere kant van deze gelijkenis. Want, zo lijkt het tenminste op het eerste gezicht, ligt er niet over deze gelijkenis ook de schaduw van de verkiezing. Van Gods raadsbesluit. Van Gods verkiezend handelen. En helemaal wanneer we horen hoe de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, laat het maar even lezen, vers 11, u is gegeven. De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, en dan is het de schare, is het niet gegeven. Ik kan me voorstellen, de gemeente ook een klein beetje kennen, dat er onder ons verschillende ook met een zekere zorg en een enkeling ook met angst en beven naar deze dienst heeft toegeleefd. Want als u terugkijkt op de achterliggende weken en u hoorde zo de uitleg van de gelijkenis van de zaaier, uw hart sneller begon te kloppen en ook de hoop begon te leven. Ziende op de trouw, de gewilligheid en de algenoegzaamheid van de Heer Jezus Christus, waarmee Hij predikend zichzelf in het middelpunt stelt. En dat het voor uw gevoel ook het woord steeds dichterbij begon te komen. Maar nu we voor de derde keer kijken naar deze gelijkenis en we de vinger ook hebben gelegd aan het begin van de preek bij die woorden, u is het gegeven en die niet, lopen meteen het gevaar dat in één keer al dat zaad bij u wordt weggehaald, omdat u achterblijft met de vraag, ben ik wel uitverkoren? En ik doe u meteen recht, u stelt die vraag niet om daarmee de schuld voor uzelf weg te duwen. Zoals dat wel eens hier en daar gezegd kan worden, het moet je ook maar gegeven worden. God moet het doen. Zo dor en doods als dat die woorden klinken. Zo dor en doods is ook het hart waarmee dat wordt gezegd. God moet het doen. Het is bijna vloeken. Nee, dat bedoel ik niet. En aan die enkeling onder ons die er zo in staat, wil ik vanmorgen eigenlijk helemaal geen aandacht geven. Dan geef het ongeloof te veel eer. Maar ik bedoel met name u of jou aan het begin van de preek die daarmee ook worstelt en vast dreigt te lopen met Gods verkiezend handelen. Dat u daar aan de ene kant ook eerbied en ontzag voor hebt. U ontkent dat niet. Maar u loopt daar voor uzelf vast mee. Iedere keer wanneer het woord hoort en het dichterbij begint te komen, uw hart ook wordt geraakt. En dat vroeg of laat die ene vraagje bespringt. Ja, maar wat? Wat als ik niet uitverkoren ben? Beeld ik me dan niet wat in? Komt mijn leven dan toch niet uiteindelijk openbaar als dat deel van de akker? Dat het evangelie met blijdschap aanvaardt, en we zagen de vorige keer dat dat ook hoort bij de gang van het evangelie. Denk aan die gelijkenis van die schat in die akker, die man die aan het ploegen was, zo zagen. Hij stootte op die schatkist, hij maakte het open en hij werd met blijdschap vervuld. Maar u weet, en ik weet ook van die andere kant, dat het met blijdschap kan ontkiemen. Zo houdt de Heer Jezus ons ook voor in deze gelijkenis. En dat na verloop van tijd, als dan de verdrukkingen en de vervolgingen komen, dat tere plantje dat zoekt naar het licht en naar het water, verdort, verlept, sterft. Menigeen worstelt daarmee. Dat kan verschillende achtergronden hebben. Dat kan soms ook te maken hebben met wat iemand hoort of juist niet hoort. Hoe je filtert al luistert onder de prediking. Het kan ook te maken hebben dat je je verstand te veel de eer geeft. Het willen beredeneren. En dat kan je ook bang maken. Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik toch, als ik terugkijk, dat mag vanmiddag wel even, denk ik, op die achterliggende 19 jaar, toch aan een aantal sterfbedden denken van verschillende godvrezende mensen. Die op dit punt, op het laatst, net voor de poort van de eeuwigheid, verschrikkelijk werden aangevochten. Ik zeg niet dat dat moet, helemaal niet, maar als je dan daarnaast zit als predikant, wat kun je dan machteloos voelen? Wat hoor je dan ook de verdriet en de pijn doorklinken in die vraag? Ja, maar dominee, de Heere moet het wel geven. Dat is geen ongeloof. Dat is aanvechting. En wat kan er dan zo'n schaduw liggen over zo'n sterfbed? En wat je dan ook zegt, wat je leest, hoe je bidt, voor je gevoel kun je er niet doorheen breken. En zo zou het zomaar kunnen dat vanmiddag ook tussen u en het woord in de weg zou kunnen staan. Die woorden van de zaligmaker. U is het gegeven. En u vertaalt dat direct door op uzelf. Mij dus niet. En ik begrijp het ook dat u dat zo zegt. Mij dus niet. Want als we vanmiddag dan even maar naast elkaar gaan zitten. En we kijken naar ons eigen leven. En naar ons eigen hart. En doet u dat even bij uzelf. Dan is er toch alle reden om te zeggen dat God ons voorbij zou gaan. En dat het u en mij niet wordt gegeven. Waarom zou het zaad in uw leven ontkiemen als u uw hart een klein beetje hebt leren kennen? Dan is het een godswonder. Als er in u en mijn leven vruchten zich openbaren van dat tere kinderlijk geloof, dat ootmoedige hart, de vrezen des Heren, de blijdschap in God, de vrede van de vergeving van de zonde, het kinderlijk vertrouwen dat zich onvoorwaardelijk overgeeft aan God en aan zijn belofte en stopt met spreken en stil is vanwege vertrouwen. Dat is een godswonder. Maar toch, gemeente, wil ik eerst teruggaan met u naar het woord. Lezen we eigenlijk het wel goed wat de Heer Jezus zegt? En juist als het gaat om dit soort vragen, ook op de achtergrond rond de uitverkiezing, waar we vanmiddag niet omheen kunnen, zullen we echt terug moeten naar het woord. Maar Gods woord. Zullen we moeten stoppen met redeneren, argumenteren. En net als Jezus' discipelen, komen tot hem, tot Jezus, om naar hem te luisteren. De enige plek waar vragen van het hart worden beantwoord. Of waar vragen die tussen ons hart en tussen de Here staan worden weggenomen, is aan de voeten van de zaligmaker. Nu laten we dat vanmiddag ook doen, gemeente. Wat is een wonder dat dat ook mag gebeuren. Kijkt u even met me mee. De schare die staat daar aan de oever van de zee. We stellen het ons maar even heel concreet voor. De discipelen zitten bij de Heer Jezus op dat schip wat hij gebruikt als een kansel om het woord te verkondigen, zodat het geluid verdraagt. En ze vragen op enig moment aan de zaligmaker, vers 10, waarom spreekt u tot die schare door gelijkenissen? Blijkbaar heeft de Heer dat al meer gedaan, gelijkenissen staat er in het meervoud, maar het is de discipelen opgevallen dat dat meer dan eens gebeurt. Waarom vertelt de Heer Jezus gewoon niet klip en klaar waar het erop aankomt? Nu is het verkondigen van gelijkenissen in de dagen van de Heer Jezus niet vreemd. Ook de schriftgeleerden en de rabbijnen die voorgaan in de synagogen gebruikten meer dan eens gelijkenis. En ook dat is eigenlijk niet eens zo heel erg raar. Wie thuis is in het Oude Testament weet dat de Heer vaak gelijkenissen gebruikt. Soms hele korte gelijkenissen, soms uitgebreide gelijkenissen in het Oude Testament als onderstreping van het woord, om iets duidelijk te maken. Maar er is één prediker, en de Heer Jezus grijpt daar ook naar terug, Jesaja is zijn naam, die namens de Heer ook de opdracht krijgt om het woord van God te verkondigen. En in antwoord op de vraag van de discipelen vertelt de Heer Jezus ook waarom hij in gelijkenissen het woord van het Koninkrijk der Hemelen verkondigt. Hij citeert ook letterlijk Jesaja vers 12. Ik wil eerst maar even met u vers 12 van Matteüs 13 lezen. Er staat, want wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. En wie niet heeft, die zal genomen worden ook wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenis. Opdat zij ziende niet zien, horende niet horen, nog verstaan. In hen wordt vervuld de profetie van Jesaja die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart van dit volk is dik geworden en zij hebben met hun oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan, zich bekeren en ik hen genezen. Twee versen dus uit Jesaja, vers 14 en vers 15. Aan de hand van zoals wij dat nu dus doen, aan de hand van de Bijbel, legt de Heer Jezus uit waarom hij door gelijkenissen het woord van God verkondigt. Net als dat wij nu naar de Bijbel kijken, doet Jezus dat met zijn discipelen. En zoals we dat wel gewoon zijn om ook in het midden van de gemeente tegen elkaar te zeggen, nou, doe uw Bijbeltje even open, kijk even mee, sla eens daarom. Zo doet de Heer Jezus dat met zijn discipelen. En hij grijpt niet naar een onbekend bijbelgedeelte, hij grijpt naar de boekrol van Jesaja, een van de meest geciteerde bijbelboeken in het Nieuwe Testament, Jesaja. Een belangrijke plaats heeft dat dus in het leven van en het onderwijs van de zaligmaker gekregen. En hij zegt, kijk, hier in Jesaja 6, waar ik nu uit citeer, daar staat het antwoord. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig gedeelte, gemeente, Jesaja 6. We hebben dat in de achterliggende periode al een paar keer gezien. Jesaja 6 wordt de roeping van de profeet beschreven. Het gebeurt op een hele indrukwekkende wijze. Jesaja ziet hoe de hemel openscheurt. Troon van God ziet hij verrijs. Engelen die staan om de troon met hun vleugelen voor hun aangezicht. En Jesaja hoort dan een stem die spreekt. Wie zal ik zenden? En op enig moment wordt Jesaja overwonnen, overtuigd door de Heere en hij biedt zichzelf vrijwillig aan. Er is een engel die dan afdaalt uit het hemelse heiligdom en de lippen van Jesaja aanroert met de vurige kolen om die lippen te heiligen, om duidelijk te maken dat hij het woord van God, de bediening van de verzoening, predikt. Kool van het altaar op de lippen van de profeet betekent dat hij namens het altaar, het lam, moet gaan preken. Dat belooft dus veel. Van de vele profeten die de Heer geroepen heeft, wordt alleen van deze profeet iets zo beschreven. En in één keer tempert de Heer dan alle verwachtingen in het leven van Jesaja. En hij zegt, Jesaja, ik stuur je maar met één opdracht erop uit. Je gaat preken. 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 Nog eens preken. Maar niemand komt tot bekering. Nou, dan kun je echt de vraag stellen, heeft preken nog zin? Ik kan me voorstellen dat een dienaar van het woord, als hij een aantal jaren in de gemeente staat en voor zijn gevoel nog geen vrucht ziet op de prediking, dat als een aanvechting naar zich toe krijgt, heeft preken hier nog wel zin? Is er die ploegen op rots? Maar als je dit hoort, voordat je nog maar één preek hebt gehouden, je gaat preken en niemand komt tot bekering, dan zakt de moed toch in je schoenen. Waarom zou ik dan eigenlijk nog gaan preken? Nou zegt de Heer heel eenvoudig. Het doel van jouw prediking is het proces van verharding versnellen. Een hart vet betekent stijf maken. Een nek en een hart verharden. Een ongeloof versterken. Want Jesaja, jij preekt aan de vooravond van het gericht. En als ik zo meteen kom met mijn oordelen, en dat is niet onaangekondigd, je bent ook niet de eerste Jesaja die het oordeel aanzegt, dan zal ik bewijzen dat ik in mijn recht sta. Aangrijpend. Ik vind het altijd aangrijpend. Jesaja is toch ook maar een mens, net als u en ik. Je ziet het ook hoe die profeten mee worstelt. Hoe die soms tegen de Heere zegt, Heer, ik neem ontslag, ik stop er gewoon mee. Het heeft geen zin. En waarom heeft u mij voor dit werk geroepen? Spot, hoon, lachen, negeren, doodzwijgen, dat ontvang ik. En wat zult u dan met uw eer doen? Maar iedere keer zegt de Heer, doorgaan. Preken. Net zo lang preken totdat het oordeel komt. Nou, dat is Jesaja. En dan zitten we hier vanmiddag al luisteren naar de gelijkenis van de zaaier aan de voeten van Jezus. Wiens naam, net als Jesaja, betekent de Heere verlost. Hij zal zalig maken. En we zitten met verwachting aan Jezus' voeten. En die verwachting wordt alleen maar groter als die zaaier wordt geschilderd die erop uitgaat om te zaaien. En we zijn nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag van Jezus' discipelen. Waarom preekt u door gelijkenis? En dan zou je alles verwachten uit het Oude Testament. Hoofdstukken die spreken over Gods heil, Gods genade, belofte voor Israël, belofte voor de volkeren, belofte, Jesaja 55 bijvoorbeeld, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet en drinkt, waarom weegt gij die? En dan is het nog een keer Jezus die grijpt naar Jesaja 6 en die zegt, nou ja, daarom. Net als Jesaja. Preken. Om het oordeel. Nou, gemeente, als we dat vanmiddag tegen elkaar zouden zeggen, dan zien we eigenlijk niet wat hier gebeurt. In Jezus spreken. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Ik ga nu met u kijken naar het verschil tussen Jesaja aan de ene kant en de zaligmaker aan de andere kant. En dat verschil te laten zien, en ik wil u wijzen op twee van de vele verschillen, maar wel twee van de belangrijkste, zullen we inderdaad eerst even, net als de Heer Jezus, het Bijbeltje moeten openslaan bij Jesaja 6. Laten we dat maar even doen. Jesaja 6. De roeping van Jesaja. Jesaja's lippen zijn aangeroerd. In vers 7 wordt dat beschreven van Jesaja 6. En dan hoort Jesaja de stem zonder dat er verteld wordt wie daar spreekt. Maar alles is duidelijk. God spreekt vanuit zijn heiligdom. Een stem die klinkt in vers 8. Wien zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? En Jesaja begrijpt meteen de bedoeling van deze vraag. En hij zegt tegen de Heere, zie, hier ben ik, zend mij heen. Hij is zich nog van geen kwaad bewust. Hij weet zich geroepen. Zijn lippen branden en natuurlijk ook zijn hart. En hij begeert maar één ding, het woord van God verkondigen onder de zondaren. En dan zegt de Heere, vers 9, ga heen, zeg tot dit volk. O aller, nee. Horende hoort, maar verstaat niet. Ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. En je hoort dan de verbijstering doorklinken in de vraag van Jesaja, hoe lang, Heere, hoe lang moet ik dat doen? En dan zegt God, nou, niet voor eeuwig, Jesaja. Maar er staat tot dat steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zijn. De huizen, dat er geen mens zijn. Dat het land met verwoesting verstoord worden. Totdat het gericht zich heeft voltrokken. Je zou dan verwachten dat hier in het Bijbelboek Jesaja een punt staat. Dat dit hoofdstuk het slothoofdstuk is. En dat Jesaja dus niet 66 hoofdstukken, maar 6 hoofdstukken telt. Maar als Jesaja dan door God wordt uitgezonden in Jeruzalem, dan is de eerste preek die hij moet houden, die staat in Jesaja 7. De preek van de belofte van de Messias. Want een kind is ons geboren. Agas, moet je horen, God zal zelf een teken geven. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders. Midden in dat oordeel wat Jesaja moet verkondigen, wat God gaat gebruiken om het hart van dat volk te verharden, is het eerste wat de Heere zegt, er wordt een kind geboren. Zoon van God. En nou zit dat kind daar op dat schip, dat drijft op het water. En hij ziet de scharen voor zich. En het eerste wat hij doet is de lijn van Jesaja 6 doortrekken naar zijn bediening. En daar een nieuwe draai, een nieuwe betekenis aan geven. Bij Jesaja was het oordeel. En bij Jezus wordt het het voordeel. Het evangelie. Hoe? Nou, laten we maar kijken, gemeente, dat is het tweede verschil naar Matthäus 13. Kijkt u maar even met me mee. Wat opvalt als de Heer Jezus die woorden van Jesaja 6 citeert, is dat het om 4 verschillende uitwerkingen gaat in het leven van Israël. Vers 15. Het hart van dit volk is dik geworden, dat is 1. Oren zwaar om te horen, 2. Ogen hebben ze toegedaan, dus ze sluiten hun ogen voor het woord van God. Opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren. En dan komt de 4e. En ik hen genees. En aan de hand van de zaaier op de akker legt de Heere uit wat die 4 delen zijn. Het hart wordt vet gemaakt. Oren stoppen ze dicht. Ogen sluiten. Ja, waarvoor? Wel voor de prediking van het evangelie. Terwijl de Heere Jezus aan het preken is, staat hij tegenover een grote schare die het woord hoort. En in alle onbevangenheid strooit hij het zaad van het koninkrijk der hemel in het midden van die schare. Zij hebben op dat moment het woord. En het greep ons vorige week zondag aan toen we zagen en luisterden naar de uitleg van de Heere Jezus dat het zaad van het Koninkrijk der Hemelen niet wordt gelegd naast het hart of afketst op het hart, maar in het hart komt. En dat het dan spannend begint te worden. Wat gaat dat zaad doen? Blijft het liggen, zodat de vogelen des hemels de gelegenheid krijgen om het weg te pikken? Ontkiemt het, maar stopt het uiteindelijk, omdat er onder dat laagje aarde die harde rotssteen zit, die wortels die de weg zoeken naar het water beletten om het vocht op te nemen? Dat gebeurt in het hart. Ze hebben het woord. Ze hebben het evangelie. Ze hebben de belofte van het evangelie. Mag ik die lijn even doortrekken? Ook wij hebben het woord, toch? Ook wij hebben de bediening van de verzoening. Ook wij hebben de prediking. Ook jij draagt het teken en zegel van Gods verbond op je voorhoofd. Ook wij hebben de getuigenissen van hen die de Heere mochten vrezen en die ons zijn voorgegaan, misschien wel heel dichtbij in je eigen omgeving. Wat hebben we eigenlijk veel hen? We hebben bijna alles. We hebben God mee. Er is één ding dat we tegen hebben, dat is ons hart. En daar valt de beslissing. Maar wat Jesaja moest zeggen aan de vooravond van het oordeel, pakt de Heer Jezus op aan de vooravond van zijn lijden en sterf. En ik kijk even met u naar de woorden van vers 15. Daar staat: en ik hen genees. Wat bij Jesaja maar een paar woorden in de kantlijn zijn, vormt het centrum van Jezus' prediking. Je kunt dat al zien en dan zie je ook het tweede verschil tussen Jesaja aan de ene kant en de zaligmaker aan de andere kant. Hij staat daar tegenover die grote scharen. En als je die woorden die de Heere Jezus dan uitlegt in de kring van zijn discipelen zo op het eerste gehoor opvat, dan hoor je als het ware nou die scharen. Ja goed, ze horen dan wel het woord, maar ze begrijpen er niets van. Ik keer me nu persoonlijk tot jullie. Ik schrijf hun dus af. Ik laat ze staan daar aan de rand van het water. Ze zoeken het uiteindelijk ook maar uit. Ze gaan met onverrichte zaken naar huis. Ze hebben het woord dan wel gehoord. Nee, als de Heere Jezus zijn discipelen heeft aangesproken en hij zich weer keert tot de scharen, dan staat er als eerste als hij die scharen ziet. Kijk even met u mee van hoofdstuk 14, vers 14. Hij verlaat dan dat schip. Vers 13. Scharen volgt hem te voet. En dan ziet hij die grote scharen weer staan in vers 14. En dan blijft hij niet kil en onbewogen en zegt, nou ja, goed, ja. Het gaat toch verloren. Maar dan staat er, hij werd met innerlijke ontferming bewogen en genas hun kranken. En ik hen genezen. Ziet u wat hier gebeurt, gemeente? Jesaja moest het oordeel aan zeggen. En preken. En Jezus verkondigt Gods belofte. En prekend neemt hij het oordeel op zich. Deze zaaier is het lam. Die straks verbrijzeld wordt. Onder het recht van God. Waarom? Opdat hij hen zou genezen. Van hun schuld. Van hun zonde. En van hun ongeloof. Is dat niet wat u nodig hebt wanneer u worstelt met de vraag, ben ik eigenlijk wel uitverkoren? Wat nou als eerste de belofte? En ik hen genezen. En laten we, als we naar die belofte gaan luisteren, gemeente, en dan zitten we al in het tweede deel van de prediking van vanmiddag, laten we, als we naar die belofte gaan luisteren, niet eerst een streepje zetten onder het woord genees. Dat komt zo meteen. Maar eerst een streep zetten onder ik. Ik, wie is nou die ik? Dan zie je hem zitten. Een zaaier ging uit om te zaaien. De zaaier weet wat er gebeurt wanneer de korrels op de aarde, op de akkers van mensenharten vallen. En weet het wat er gebeurt als hij de uitwerking van het evangelie over moet laten aan u en aan mij. Dan wordt weggenomen wat wij hebben. Ik moet bij dat woordje hebben altijd denken aan een uitdrukking uit het doosformulier. Wat God al aan het begin van uw en mijn leven heeft beloofd, zo je gedoopt mag zijn als kind. Prachtige uitdrukking waarin de Heilige Geest belooft dat hij ons wil toe-eigenen dat wat wij in Christus hebben. Dat is dus voorhanden. Dat is niet te verkrijgen. Dat hoeft u niet meer op te halen. Dat hebben we. Waar in de belofte van het evangelie? Waarvan de Heilige Geest dan nog eens een keer zegt in eigen persoon: ik wil jou dat eigen maken. Wat God aan jou gegeven heeft. Zo preekt Jezus het woord. En ik hen genees. Hoe hij dat doet, wel daar gebruikt de zaligmaker nou de vergelijking voor tussen de scharen aan de ene kant en Jezus' discipelen aan de andere kant. Ik haast me nogmaals om te zeggen, gemeente, Jezus schrijft die scharen niet af. Kijk naar het vervolg. Hij ziet die scharen en zo kennen we de zaligmaker toch op. We hebben het al een paar keer tegen elkaar gezegd. Dit tekent nou de Heer Jezus helemaal uit. Als hij een mens ziet, dan reageert hij erop met innerlijke ontferming bewogen zijn. Raakt dat zijn hart. Dan ziet hij de nameloze ellende, de torenhoge schuld, de ontstellende rampzaligheid waarin iemand ligt. Het raakt hem tot in het diepst van zijn middelaarsziel en hij laat zich daardoor leiden in de prediking van het evangelie. Het beweegt hem. Zo ziet hij die scharen. Maar wanneer hij onderwijs geeft in de kring van Jezus' discipelen, gebruikt de Heer Jezus die grote scharen die daar staat om het persoonlijke duidelijk te maken aan de discipelen. Kijkt u maar even met me mee. Hij spreekt ze aan in deze gelijkenis. En hij zegt dan het volgende, als hij die scharen tegenover de discipelen zegt, vers 11, omdat het u gegeven is. Verborgen van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. Zet u even een streepje onder u tegenover hen. Het algemene tegenover het persoonlijk. Is dat ook niet de verwondering die doorklinkt in deze gelijkenis? Jesaja zag nog drie delen voor zich. Een verharde weg, een verhard hart, een steenachtige plaats, oren toestoppen. Doornen die het zaad verstikte, ogen sluit. Maar Jezus' prediking breekt daar doorheen. En ik hen genezen door het u te geven. Kijk, daar wordt nou verkiezing zichtbaar. Ik u geven. ik geef. En daarom draait het evangelie het ook altijd om. U begint aan de verkeerde kant. U gelooft tenminste, dat probeert u, buiten Jezus om. En dat roept altijd geestelijke duisternis over je leven heen. Dat kan toch ook niet anders? We zullen de vragen van ons hart moeten leggen tegen Jezus' hart. En ons oor moeten leggen aan Jezus' mond. Om het van hem te horen die niets anders wil dan dat ook tegen u te zeggen. En ik geef het u. Heb je het al gehoord? Uit Jezus' mond? Waarom niet? Hij is die zaaier. Uit gaat om te zaaien. Vanmiddag, vanmorgen, vorige week, achterliggende jaren. Hij spreekt niet met een dubbel mond. Hij spreekt niet in het verborgen. Hij murmelt maar niet, wat zou Jesaja op enig moment zeggen, mompelen onverstaanbaar. Nee, ik geef het u. Wat geeft de zaligmaker eigenlijk? Nu kijken we even naar dat woordje genees. Jezus geeft genezing. Wel, als ik u even mee terugneem, gemeente, naar de eerste preek over deze gelijkenis. We hebben daar toen heel kort bij stilgestaan, maar we vroegen ons toen af, wat is nou eigenlijk dat zaad, wat de zaaier op de akker van het woord, van het hart strooit. We zeiden tegen elkaar, kijk naar Jezus' uitleg in de prediking, dat is het koninkrijk der hemelen. Dat is het woord van God. Het woord dat de Heere bij monden van de zaligmaker laat verkondigen onder de mens. Het woord van het koninkrijk der hemelen dat de Heere Jezus zelf ook uitlegt. Nu laten we maar kijken naar Jezus' uitleg. Wat is dat eigenlijk heerlijk, hè? Dat we in het koninkrijk der hemelen alleen maar hoeven te luisteren. Hij geeft. Hij geeft alles. Hij wil ook niets anders. Geef. En nou is eerlijk. Vind je dat ook niet lastig? Alleen maar luisteren. Stilzitten aan Jezus' voeten. De woorden indrinken. Als ik dat zou zeggen, gemeente, even een kleine anekdote tussendoor. Dat mag toch wel, moet ik altijd denken aan de gemeente waarin ik opgegroeid ben. Ter hoogte van ons zat aan de andere kant een oude godvrezende man. Heel de gemeente wist dat dat een man van God was. Terwijl hij dat zelf niet zo voor liet staan als een dubbele genade, denk ik wel eens. Het was een geoefende christ. Ik zie het nog zo voor me als kind. Die man die ging zitten. Is later ook voor mezelf tot grote betekenis geweest toen ik met mijn vragen bij hem kwam. Hij ging zitten in de kerkbank, de dienst begon en hij ging al luisterend zijn mond open. Alsof hij het gewoon zo indronk. Maar er staat altijd dat beeld bij als je het hebt over luisteren. Zitten, mond open, hart open. En je vol laten gieten. Heerlijk is dat toch. Maar u hoort ook wel iets erin doorklinken van jaloersheid. Dat mag ik misschien ook wel zeggen vanmiddag. Ik vind dat zo lastig. U niet? Die stenen hier van binnen. Die doornen. Die vogels. Wat zijn dat van die stoorzenders? Komen die van buiten, zitten in je hart? Maar daar weet God toch raad mee. Vandaar dat Jezus ook zegt, die belofte van Jesaja. Ik genees. Ik genees daarvan. Van die stenen. Kijk eens met wat voor akkers hij te maken heeft. Als je op dat schip ziet, rondkijkt. Nou begrijpen ze er veel van. Petrus, Thomas, Johannes, Jacobus volgen ze eens na onderweg naar het kruis in Jeruzalem. Wat een stenen moeten zalig maken, ruimen toch. En wat een doornen en distelen moet de Heer Jezus wegnemen uit het leven van bijvoorbeeld Petrus. En wat heeft hij toch te stellen met de weerbarstigheid van een Thomas? Het lijkt wel alsof het evangelie afketst op zijn hart. Nou ja, laten we ook maar naar Jeruzalem gaan en sterven met hem. Maar iedere keer weer opnieuw. Een zaaier ging uit om te zaaien. Om te genezen. Wat voor geneesmiddelen deze zaaier ter beschikking heeft, wel, laten we maar eens kijken aan het slot van deze serie. Nog een keertje naar het zaad van het evangelie dat deze zaaier gebruikt in het Koninkrijk der Hemelen. En sommigen zijn me denk ik al voor in hun gedachten. We slaan terug naar Matthäus 5. Dan zie je eigenlijk een uitwerking van de belofte die de Heere Jezus hier in deze gelijkenis centraal staat. En ik hen genees. Matthäus 5, we zagen dat al een keer eerder, is het de Heere Jezus die ook die grote schaar op hem af ziet komen. En dit keer gaat hij niet in een schip, hij preekt het evangelie in een andere omgeving. Hij beklimt een berghelling, zodat net als op het water ook nu het geluid zo ver mogelijk kan doorklinken. Je ziet de beweging van die zaaier, die met zijn armen het zaad rondstrooit over die akker. Daar op het water, Matthäus 13, en hier op die berghelling, iedereen wil hij bereiken. En dan begint het zaaiwerk. En zijn mond geopend hebbende, zeide hij: zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn die barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzame, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Nou, hier hebben we de verschillende zaadkorrels. En iedere zaadkorrel herkennen we aan dat woord zalig. Ik hen genees. Zalig zijt gij. Deze korrel wordt gelegd door het Jezus in het hart van zijn discipelen. In het hart van mensen uit die scharen die in de loop van de tijd uit die scharen stappen en Jezus gaan volgen. En als u de Heere mag kennen, dan weet u ook dat de zaadkorrels van het evangelie vielen in de akker van je hart. En dat de kracht om het te laten ontkiemen, Gode zij dank, niet afhankelijk was van de gesteldheid van je hart, hè? De bodem. Is nou vruchtbaar of niet? Maar afhankelijk is van Hij, van Hem die zegt: zalig. Toen ontkiemde het zaad van het evangelie. Toen hij sprak. En die vruchten zichtbaar begonnen te worden. En welke vruchten? Nou, kijk maar naar de zaalspreking. Arm van geest. Treuren over de zonde. Ja, dat is ook vrucht van het evangelie. Dat je je zonde gaat bewenen. Niet voor een moment, maar in de heiliging voor de rest van je leven. Er is een vorm van godsdienst die zegt: nou, dat ben ik eigenlijk nu wel een beetje te boven gekomen. Gode, Heere, bewaar me ervoor. Dat ik er zo mee omga. Want dat hoort bij het koninkrijk der hemelen. Treuren. Zachtmoedig. hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid, dat onverklaarbare verlangen dat heel pril begint te leven in je hart. Je kinderjaren, je jeugd, als volwassenen. Naar Christus gerechtigheid. Nee, zo zou je het misschien zelf nog niet eens durven te noemen, hè? Naar Christus gerechtigheid. Stel je voor dat er iemand wat van gaat denken. Als je maar heel stilletjes gewoon ergens op die akker kan gaan zitten. Al is het maar van afstand om Jezus te zien en zijn stem te horen. En met wat hij gaf, ik geef het u. Die stilte weer naar huis te kunnen gaan. Maar als je één keer Jezus liefde geproefd hebt, dan krijg je nog meer honger. En dat moet een keer naar buiten komen, toch? Hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. Ook heel concreet, ik denk toch even wat vooruit, gemeente, vanmiddag. In de richting van de avondmaalstafel. Hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. Dat is ook een van die vruchten. Barmhartigen. Reinen van hart. Vreedzame. Dat ze zij die de vrede met God, het vreugd in hun hart ervaren. Ja, wenen en blijdschap. Op de akker van het koninkrijk der hemelen zijn dat twee vruchten die gelijktijdig opgroeien. En Jezus vat dat allemaal samen onder dat ene woord. En ik hen genees. Dan kom ik aan het einde van de preekgemeente terug bij die broeder of zuster in ons midden hier in de kerk of thuis. Die met angst en beven toch wel, misschien mag ik dat wel zo zeggen, ook wel uitkeek naar deze dienst. Vanwege al die vragen waarmee je hart soms zo wordt verward. Vragen rondom de verkiezing. Verwerping. Zou je die vragen vanmiddag niet midden in deze belofte moeten leggen die Jezus verkondigt in de gelijkenis van de zaaier? En ik hen genees. Omdat, en wees nou eens eerlijk, omdat we al luisteren het vanmiddag tegen elkaar moeten zeggen. Die vragen die horen bij die stenen. Die verborgen liggen onder de aarde. Die voortdurend proberen te voorkomen dat wanneer het zaad van het evangelie valt op de akker van je leven, het gaat wortelen, ontkiemen en vruchten gaat dragen. Maar nu is deze zaaier tegelijkertijd ook een hemelse medicijnmeester. Die het woord van God niet zomaar van zich afwerpt en het dan maar overlaat. Nou ja, goed, we gaan maar zien wat er gebeurt. Maar die in de prediking van het evangelie tot een zondaar komt. Om het u en jou te geven. Zou je daar niet vanmiddag vrijmoedig gebruik van moeten maken? Om aan hem te geven wat van jou is. Nou, laten we dan maar beginnen, gemeente, met dat stenen hart, toch? En al die andere dingen die van onszelf zijn, die we meeslepen en zeulen en ons soms kunnen vermoeien en neerslachtig maken. Maar in die uitgestoken arm van de zaaier is ook de uitgestoken hand van de medicijnmeester zichtbaar. En ik hen genezen. Hij strekt die hand uit om al onze krankheden, al onze zonden, al onze aanvechtingen, al onze vertwijfelingen, al onze zwaarmoedigheden, al onze geestelijke duisternissen over te nemen. En het op zich te nemen. Omdat hij die zoon is die Jesaja al mocht verkondigen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Hij kwam opdat het woord totdat omgezet wordt op Golgotha in op dat ik en genezen. Amen.